In 2 Samuel 22 waren wij bij Davids lof- en danklied, want dat staat erboven. En onder vers 1 staat in mijn Bijbel Psalm 18 vers 2 enzovoort. En is dat bij jullie ook zo? Want 2 Samuel 22 komt zo ongeveer letterlijk overeen met Psalm 18. Dat is gewoon Psalm 18 die in dit boek is opgenomen, om zo te zeggen. Je merkt daaraan dat dit Bijbelboek dus wel degelijk samengesteld is. Daar is overigens niks bijzonders aan. Het is een beetje amateuristisch en naïef idee dat boeken geschreven worden beginnen bij bladzijde 1 tot aan het eind aan toe. Dat is namelijk niet zo. Het wordt geschreven in gedeelten die wellicht chronologisch zijn, maar dat is ook niet noodzakelijk. En dat is het hier ook niet trouwens. Maar hierin is opgenomen Psalm 18 als woorden van David uiteraard. Maar zoals het met de psalmen het geval is, de woorden zijn weliswaar opgeschreven, mag je hopen, althans oorspronkelijk door de psalmist. Maar het neemt niet weg dat de woorden zoals ze er staan in de mond gelegd worden van iemand anders. En in de praktijk, het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Dat is het profetische aspect van de psalmen in elk geval. En hier, in deze context van dit Bijbelboek, 2 Samuel, wordt dat feitelijk ook meteen vermeld. Want je kan deze woorden van 2 Samuel 22 in deze context beschouwen als afsluitende woorden van David, van wie dan meteen vastgesteld wordt dat hij niet maar koning was, maar in bijzonder ook profeet. Niet alleen in zijn woorden, maar ook in zijn doen en laten. En dat is wat ons in hoofdstuk 23 vermeld wordt. Althans, in het eerste deel van dat hoofdstuk. Dat heet dan in mijn Bijbel laatste woorden van David. Terwijl u en ik weten dat het zijn laatste woorden niet zijn hier. Want hierna volgt nog de bekende geschiedenis van de volkstelling van David. Algemeen beschouwd als een zwarte bladzijde in zijn bestaan. Maar daar hebben we het nou nog niet over. Maar toch, waar we het over hebben is over David als profeet. En ik zal vorige keer wel gezegd hebben, hier geldt wat Petrus zei in Handelingen 2 met betrekking tot Psalm 16. Paulus trouwens ook, maar Petrus zei het in Handelingen 2 over Psalm 16. Hij zei, het zijn wel woorden van David, maar David sprak niet over zichzelf. Maar David wist dat God hem beloofd had onder ede dat hij iemand uit zijn zaad na hem op de troon zou zetten. En zo heeft David dit tevoren gesproken van de Heer Jezus. Dat zijn ziel niet is verlaten geworden in de hel, nog zijn vleesverderving gezien heeft, enzovoorts. Er staat er zo zonder meer zwart op wit. En u weet hoe het werkt. Mag ik hopen, en anders vertel ik het nog een keer. Als dit geldt voor Psalm 16, is er geen enkele reden om te denken dat dat voor andere psalmen niet zou gelden. Hebben we die nog? Bovendien hadden we ook nog Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Maar misschien heb ik die vorige keer genoemd. 14 dagen is me net iets te lang altijd om het te onthouden. Want Psalm 8 zegt, stel de vraag, wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En het antwoord is, dat is Jezus. Dat staat daar niet, er staat wel bij iets anders. Er staat, dat is Jehovah. Maar dat valt je niet op omdat je die niet kent als mens. Heb je dat nog? Dat is psalm 8. Maar Hebreeën 2 haalt die psalm aan, letterlijk, enige versen achter elkaar, een nogal uitgebreid citaat, en zegt dat het slaat op Jezus. Dat is die mens die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, en die inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods gezeten is, en zo verder. Dat wil zeggen, dan heb je er sowieso wel twee, waarvan zwart op wit staat dat het over de Heer Jezus gaat. Maar het geldt vooral op psalmen. En dus ook voor psalm 18. En anders begin ik over psalm 23, maar dan... De Heer is mijn herder. Wiens herder? Nou ja. Je moet dat gewoon leren en je... En controleren. Je moet die psalmen lezen en begrijpen waar het over gaat. De vraag is altijd, over wie heeft de profeet het? Nou ja, de psalmist in dit geval. Maar de vraag was, over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En toen zei Filippus, want ik ben nou ineens bij de kamerling uit de kamerling, weet je wel. Niemand weet wat het is, een kamerling. Uit Handelingen 8. En het antwoord was Jezus. En dit ging over psalm 53. Maar ja. Maar deze woorden uit psalm 22, of 2 Samuel 22, dan op psalm 18, zijn dus woorden van de Heer Jezus. We hebben het ook gecontroleerd en we zijn in Hebreeën terechtgekomen. In elk geval in Hebreeën 5, die herinner ik me wel. Want wij lazen in 2 Samuel 22 iets over banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Dat is vers 5 en 6. En dan vers 7, als mij banger was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. Nou ja, schreeuwde tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Mijn geroep kwam in zijn oren. En in Hebreeën 5 hebben wij gelezen dat hij gebeden geofferd heeft. Schreeuwend. Met sterke roeping en tranen staat er dan. Tot hem, tot God die hem uit de dood kon verlossen. En dan staat er ook daadwerkelijk dat God hem verlost heeft en daarmee ook geheiligd heeft. Gesteld heeft in zijn dienst, in de dienst van God. En hem daarmee gemaakt heeft tot hoge priester. Maar nou ben ik wel heel snel natuurlijk. Als dat achter elkaar zo zeg. Maar ik hoop dat u dat herkent. En anders dan... Ga ik er alsnog naartoe, weer. Maar het is een gebed van de Heere Jezus in de dagen zijns vleeses, maar dat staat er toch ook? Ik zoek het toch maar even op, als je mensen kijken, waar heeft hij het over? Maar, Hebreeën 5, ja. Zeer essentieel in verband met... De zogenaamde Christologie. Ik heb het niet zo erg op die termen, maar... De leer aangaande de Christus. Christologie. In de praktijk de leer over de Heer Jezus. Maar daarvan, waarvan wij lazen... In vers 7, dat hij in de dagen zijns vleeses... Ik heb het zeker gelezen, want ik heb u gezegd dat er haakjes moeten staan eigenlijk en zo... Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En een stuk dat ik oversloeg. Daar staat dat dat gebeurd is. En dat hij gebeden en smekingen geofferd heeft. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen. Allemaal vers 7. En dat hij verhoord is geworden... En daar gaat het vervolg van 2 Samuel 22 over, dan wel psalm 18, dat hij verhoord is geworden. En dat de schepping daarmee op zijn grondvesten schudden. Want de schepping staat nog eenmaal op grondvesten. Maar dat ga ik nou niet bespreken met u natuurlijk. Maar doe maar. En vervolgens, er stond in vers 7, verhoord zijnde uit vrezen. En in vers 9 heet het, van Hebreeën 5, en geheiligd zijnde. Want toen hij verhoord werd, werd hij daarmee geheiligd. En heiliging, ondanks alles wat ze u erover vertellen en wat er in uw woordenboek staat, want dat interesseert me vandaag geen spie, geen klap, geen bal, een, geen zier, ja, ook niet, nee, ook geen zier. Nee, interesseert me dat u dat weet. Want heiliging wil niks anders zeggen dan geplaatst worden in de dienst van God. Los van wat het woord in het Nederlands buiten de Bijbel zou betekenen, want daar heb ik ook geen boodschap aan. Zodat een zier misschien toch een boodschap is? Nou ja, toch maar. Hebben u dat nog? Het Bijbelse begrip heiliging wil zeggen gewijd worden aan de dienst van God. Verbonden worden met de levende God, die men dan dus dient. Want dat zit er nou eenmaal in de aard der dingen. God is per definitie de Heer, de Meester. Een heiliging is wijding aan de dienst van God. Ik ben broeder Klaas Roosendaal nog altijd dankbaar. Hij schreef het op. Hij zei, want ik heb hem niet gehoord. Nou, misschien wel, maar daar weet ik niks meer van. Maar hij schreef het op en hij zei, je hebt nou eenmaal in het Oude Testament ook de heilige kachelpoken, de krauwelen en hoe ze maar heten, de heilige vaten van de tabernakel. Die waren den Heere geheiligd. Waarom waren ze heilig? Omdat ze zich netjes gedroegen? Omdat ze zo schoon waren? Nee, omdat ze gewijd waren aan de dienst van God. Hebben u dat nog? En daarom heten wij als kinderen Gods, als gelovigen, heiligen. Nou, in het Nederlands niet. Maar in het Engels wel, de saints. U weet wel, van het bekende lied. The saints go marching in en dat soort dingen. De heiligen, de saints. In Angelsaksisch gebruikt men die term ook. Ter aanduiding van gelovigen. En terecht. Want wij zijn gewijd aan de Heere God. Dat wil zeggen, wij zijn geplaatst in zijn dienst en wij zouden hem dienen. Of we dat laatste ook doen, ja, dat is een kwestie van heiliging. Maar het idee is niet dat heiliging tot doel heeft dat we heilig worden. Wat ons betreft is het andersom. Wij zijn heilig en daarom zouden wij ook heilig wandelen en heilig leven. Hebben u dat nog? Dat is niks bijzonders. Wij zijn zondaren en daarom zondigen wij. Niet andersom. En we zijn heilig en daarom zouden we heilig wandelen. Komt daaruit voort. Nou goed. Je moet het weten, anders begrijp je een heleboel van die Nieuwtestamentische brieven niet hoor. Je moet die termen kennen. En geheiligd zijnde, dat wil zeggen verhoord zijnde, wat is er dan met de Heer gebeurd? Hij is opgestaan uit de dood. Nou ja, ik zeg het eigenlijk niet helemaal goed. Men zou moeten zeggen, God heeft hem opgewekt uit de dood, heeft zijn gebed verhoord. Daarmee is hij geheiligd geworden en dus geplaatst in de dienst van God. Vers 9, waardoor hij geworden is oorzaak der eeuwige zaligheid, staat erachter. Maar eigenlijk had ik hem moeten terugkoppelen. U weet wat terugkoppeling is? Dat is een begrip dat ik geleerd heb toen ik nog elektronica studeerde. Maar dat is wel heel lang geleden. Terugkoppeling. Dan, het signaal wordt teruggekoppeld, gaat nog een keer door het systeem heen. Om redenen die ik u zal besparen. Maar deze koppel ik ook terug. Want het is een terugkoppeling naar vers 5 en 6. Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Over wie ging dat? Over de Heer Jezus dus. Het was Psalm 2. voor de goede orde. Gij zijt mijn zoon, toen werd hij tot zoon gesteld. In zijn opstanding dus. Nee, je krijgt last met Nicea, maar dat weet u langzamerhand. Dat ga ik ook niet elke keer weer uitleggen. Je krijgt last met de traditionele drie-eenheidsleer. Nou ja, daar krijg je toch last mee zodra je je Bijbel bestudeert. Ik kan niet missen. Dus ik zeg het maar gewoon. Gij zei me, hij werd tot zoon gesteld, want zo'n stelling is het Bijbelse begrip. We hebben het genoemd aanstelling in het eerst geboorterecht of zoiets. Ook met moeilijke woorden, omdat we er geen Nederlandse teksten voor hebben. Geen Nederlandse woorden bedoel ik. Maar het is zo'n stelling. De geest der zoonstelling, en hoe het maar heet. In bijvoorbeeld de Romeinenbrief. God heeft Christus, de Heer Jezus, uit de dood opgewekt en hem gesteld tot zoon. En daarmee tot erfgenaam. En daarmee tot, volgende vers, vers 6. Tot priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die is ook, om goed te onthouden, hij werd pas priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek in zijn opstanding. En officieel ook pas de zoon van God in zijn opstanding. Ik zei officieel pas in zijn opstanding. Dat niettemin allemaal in de planning zat en dat het de bedoeling was, dat het plan Gods was, dat is duidelijk. Daarom kan er staan in vers 8, hoewel hij de zoon was. Maar hij moest het nog worden. En die mag niet moeilijk zijn. Ik weet wel dat je er moeilijk over kunt doen, maar dat mag helemaal niet moeilijk zijn. Dat kan ook niet moeilijk zijn. Jacob was de zoon van Isaac in Genesis. Nee, niet de oudste, maar toch. Want voordat Esau en Jacob geboren werden, staat in de Bijbel, werd al gezegd dat ze verwisseld zouden worden. Want de meerdere zou de mindere dienen, enzovoorts. Hebben u die nog? Met andere woorden, vanaf zijn geboorte stond vast dat Jacob, de jongste van de tweeling, het eerstgeboorterecht zou krijgen. Maar hij moest het nog krijgen, hoewel het gezegd was dat het zou gebeuren. Maar het wachten op een toekomstige gebeurtenis, en u weet, het had nogal wat voeten in aarde. Er was kennelijk algemene twijfel of het wel goed zou komen. Niet bij Isaac. Die trok er zich allemaal geen bal van aan. Dat deed hij trouwens nergens ooit, dat hij zich ergens wat van aantrok. Isaac, nee, was weinig initiatief zat erin, zal ik maar zeggen. Maar toen maar weer, hij liet het maar gebeuren. Maar niettemin, het werd Jacob en toen zegende Isaac hem enzovoorts. En u kent dat verhaal. Maar je kunt van hem zeggen, hij was de zoon. Maar hij moest het nog worden. Hij moest als zodanig nog aangesteld worden. En verder zijn er nogal wat koninklijke families waarin dezezelfde gebeurtenissen hun weerslag vinden. Je weet wie de kroonprins is, maar of hij de koning wordt is nog maar de vraag. In Engeland hadden ze er nog een, die werd maar nog geen jaar, geloof ik. Toen nokte hij alweer af. Dan was het sowieso al niet van plan, maar toen maar weer. Dus het ging toch naar zijn broer. Toch? Nou ja, zullen we geen oude koeien. Ze hebben het al zo moeilijk. Daar in Engeland. Maar goed. Maar zulke dingen. En dat is hier ook. Hoewel hij de zoon was. Maar hij moest het nog worden. Net zo goed als toen hij gedoopt werd. Dat die stem kwam uit de hemel. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Want hij was het niet, hij moest het nog worden, maar het werd hem gezegd. Dat het gebeuren zou. En niet bij zijn doop, maar bij de gebeurtenis waarvan zijn doop dan de uitbeelding was, hè? Wedergeboorte, dood en opstanding. Iets dergelijks trouwens op de berg der verheerlijking, die immers een uitbeelding is van de hemelse positie van Christus. En dan nog moet ik erbij vermelden dat de woorden, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb, dan toch heus afkomstig zijn. Die woorden zijn afkomstig uit Jesaja, ik meen 42, ben ik niet zeker uit het hoofd. Jesaja 42, dacht ik. Maar daar staat niet zoon, daar staat knecht. Deze is mijn knecht, de geliefde, enzovoort. Zodat die woorden die toen klonken, deze is mijn zoon, de geliefde, die moeten toch wat vraagtekens opgeroepen hebben bij het bijbelvaste publiek, om zo te zeggen. Toch? Hij was de knecht, hij zou zoon worden, maar de weg gaat via dood en opstanding. Daar is niks moeilijks aan, behalve dan dat alles wat over dood en opstanding gaat, gewoonlijk systematisch wordt weggeredeneerd, ook in het christendom. Wedergeboorte. Want men wil ook daar dat God deze oude schepping opkalefatert, om nog eens een paar moeilijke woorden te gebruiken, opknapt, oppimpt, of wat het maar was, ook alweer. Maar dat doet hij niet. Hij doet die oude schepping weg. Hij zegt, je moet wederom geboren worden, Nico. Dat is zijn voornaam dan, hè. Maar, oh. Ja. Goed. En dan, nu we het er toch over hebben, en ik nog niet helemaal aan het eind van de avond ben, moet ik u er meteen maar even bij zeggen, dat er staat in vers 10 van Hebreeën 5, hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zoals u zegt, dat is de terugkoppeling in elk geval naar vers 6. Want daar stond het ook al. Zodat je ziet dat de weg daar naartoe inderdaad ging via lijden, dood en opstanding. En mocht u nou denken van, nou, dat is toch wel een beetje moeilijk allemaal. Daar heb ik toch wel moeite mee. Dan moet ik u zeggen dat je dat beter niet hardop kunt roepen. Want anders lees ik gewoon verder. Want daar staat, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Daar ligt dus het eigenlijke probleem van deze materie. Als wij er moeite mee hebben, komt het omdat wij traag om te horen geworden zijn. Hebben u dat nog? Dat staat er toch gewoon? Hij zegt, want daar geen leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebben wij erom van nodig dat we nu leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. De eerste beginselen. De woorden Gods. De meest elementaire dingen. Uit het woord Gods. Uit de woorden Gods. Kortom, gij zijt geworden als die melk van nodig hebben. En melk is dus de term, is een metafoor voor de eerste beginselen der woorden Gods. Blijkbaar, toch? Zoals melk het eerste voedsel is wat een mens krijgt. Want een ieder die der melk deelachtig is en nog niks anders, is onervaren in het woord der gerechtigheid, want is een kind. Maar der volmaakten, dat wil zeggen de volgroeiden, de volwassenen, is de vaste spijze, die komt na de melk, die door de gewenning der zinnen, gewoonheid, gewenning, de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Daarom nalatende het beginsel, het beginsel van de woorden Gods. Maar nu heet het beginsel van de leer van Christus. Heb je het verband tussen 5 vers 12? Eerste beginsel der woorden Gods. En nu 6 vers 1. Het beginsel der leer van Christus. Neem aan dat u begrijpt dat dat over hetzelfde gaat. De woorden Gods gaan over Christus. Het gaat om de eerste beginsel daarvan. En de schrijver hier zegt, dat ga ik nalaten. Dat moet nou maar afgelopen wezen. Daar gaan we het niet meer over hebben nu. Laat ons tot de volmaaktheid, de volwassenheid, die van 5 vers 14. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, dat wil zeggen, we gaan nu naar de vaste spijs. Je moet maar leren dat te verwerken. Want we gaan niet wederom het fundament leggen, dat zijn dus weer de beginselen. Want ja, het schijnt toch zo te zijn dat als je een bouwwerk wil oprichten, dan moet je beginnen met een fundament. Toch? Is wel zo makkelijk. Nou ja. Niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. Dat is beginselen, dat is de basis. En van de leer der dopen. Kennelijk oud-testamentisch, leer der dopen, let op, meervoud. Veel van die dopen werden trouwens herhaald. Het gaat gewoon om rituele reinigingen. En de vraag is wat het betekent, en dat is makkelijk genoeg. Een rituele reiniging is een uitbeelding, is een teken, een uitbeelding van de reiniging van de inwendige mens. Hebben jullie die? Er was niks moeilijks aan. Behalve dan dat als je in het christendom praat over de leer der dopen, dan heb je meteen een rel. Ik heb het meegemaakt dat iemand mij vroeg ergens in bij een lezing, verbazend lang geleden, die vroeg, maar wat vindt u dan van de kinderdoop? En toen heb ik gezegd, niets. Want ik kan het in heel de Bijbel niet vinden. Jongen, dat heeft problemen opgeleverd. Daar weet jouw vader nog voor alles van. want die zat toen in het bestuur van de Bijbelschool. Maar boze brieven enzovoort had ik niet mogen zeggen. Ja, maar het is wel zo natuurlijk. Leer de dopen. En van de oplegging der handen. Wat dat is. Nou ja, het is onderdeel van wat we zouden nalaten nu. Dus ik mag er eigenlijk niet meer over hebben nu. Hè? En doet de Hebreeënbrief ook niet. Opleggen in de handen, dat is de term voor het doorgeven van verantwoordelijkheid. Dat is het enige wat ik ervan zeggen kan. En of dat gebeurde met het opleggen der handen, dat waag ik te betwijfelen. Er is niks tegen ook hoor. Maar het is niet afhankelijk van letterlijk oplegging der handen. Ik bedoel, je kunt ook door de mand vallen zonder dat er een mand in de buurt is. En je kunt zelfs tegen een lamp lopen zonder dat er een lamp in de buurt is. Toch? En zo kunnen je de handen opgelegd worden zonder dat er handen in de buurt zijn. Dat is oplegging der handen. Dat is het doorgeven van verantwoordelijkheid. Zo vind je het in de Bijbel. Nou goed. En van de opstanding der doden. Schijnt voor sommigen problematisch te zijn. Maar ja, als er geen opstanding der doden is, is er geen zaligheid ook, zegt 1 Korinthe 15. En als er geen opstanding der doden is, is ook Christus niet opgewekt. En zijt gij nog in uw zonde. En zijn dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn enzovoorts. En bovendien, als wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopen, omdat er geen opstanding is, dan zijn we de ellendigste van alle mensen, staat er. Notabene. Zeg dat maar tegen Terlinde, of zijn voornaam weet ik zo gauw niet. Was het Karel, of was het die andere? Of allebei? Nico, of was Nico? Nee, ja, Nico, dat moet ik kunnen onthouden natuurlijk. Nico, ach goed. Toen maar. En van het eeuwig oordeel, natuurlijk, als dat er niet is, dan heeft dit hele leven geen zin. Want dan heb je in deze wereld alleen maar onrechtvaardigheid en wat het maar was. Dus ja, als er geen eeuwig oordeel is, dan geen jongste dag en zo, een great judgment day, ja, dan komt er niks van terecht, hè. Goed. En daarna zegt de schrijver, maar we zullen dat doen indien het God toelaat. Maar nu even niet, we gaan het daar niet meer over hebben. Waar we het over hebben is niet over die basale dingen, maar we hebben het nu over de Heer Jezus Christus, die niet alleen is opgewekt uit de dood, maar die de eersteling geworden is van een nieuwe schepping en als zodanig is aangesteld van Gods wegen. Een mens dus, een mens gezet in de hemel. Een mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis, die, daar hadden ze onderwerpen daarover eerst, en die wij kennen als hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat over de hemelse positie van Christus nu, inclusief de positie van de gelovigen uit onze bedeling, die met Christus gezet zijn in de hemel. Dat heeft niks van doen met aardse zaken. Tenminste, het heeft overal mee van doen, maar het, niet rechtstreeks. Het gaat niet over het aardse leven en wat je ermee moet en of niet mee moet enzovoorts. Het gaat over wat God doet via Christus in een hemelse context. Met als gevolg dat wij niet zouden zoeken de dingen die beneden zijn, op aarde zijn, Colossense 3, maar de dingen die boven zijn enzovoorts. En dat het niet gaat om ons aardse leven als wereldburger of als mens zoals God het bedoeld heeft, om eens een cliché te debiteren. Maar integendeel, het gaat om een hemelsburgerschap, een hemelse wandel, polytuima uit Filippenzen, waar wij in leven en wat ons leven feitelijk is. Dat zijn hogere dingen en dat heet vaste spijs. Omdat het ons normale leven is en onze toekomst bovendien ook. Begrijp je wel? Nou goed, dat lijkt me dan wel even weer voldoende. Want daarna moet ik dringend terug naar 2 Samuel 22. Oh wacht, ik had hier Hebreeën 5 nog. Nu ik het open had liggen, had ik moeten noemen, dus ik doe het nog, vers 1 van Hebreeën 5. Maar misschien heb ik dat vorige keer gedaan. Dat weet ik dus niet. Hebreeën 5 vers 1. Want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn. Hebben jullie dat? Impliciet. De Heer Jezus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek, werd dus uit de mensen genomen. Het ging wel via dood en opstanding, maar hij werd uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die bij God te doen zijn. En inderdaad, dat heet dan opdat hij verzoening zou doen voor de zonde zijns volks, of zoals het hier heet, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, enzovoorts. Ga ik nu echt niet verder op in, maar het gaat me om het idee dat de Heer Jezus inderdaad uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God, waarmee ik niks gezegd wil hebben over zijn afkomst, maar wel dat hij volgens de Bijbel gerekend wordt tot de mensen, zelfs als de mens bij uitstek, als hoofd van de menselijke familie enzovoorts. Dus niet bij mij aankomen van, maar hij was toch God of zo, want dat is allemaal academisch gepraat, waar je niks mee opschiet, is alleen maar verwarrend. Dat was hij niet, hij leefde hier op aarde als mens. Dat is het. En voor wat betreft zijn godheid, daarvan staat dat hij zichzelf ontledigd had. En voor de rest is zo weer kerstfeest, dan hebben we het er dan misschien weer eens over. Al heb ik mijn leven lang de indruk gekregen dat juist met kerstfeest men daar niets over horen wil. Omdat men nou helemaal droomt van een witte kerst, White Christmas enzovoorts. En dat soort dingen meer. Maar toen maar. Terug naar 2 Samuel 22. Als mij banger was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij verhoorde mij. Want dat is wat er gebeurd is. En toen zei ik, toen schudde de wereld op zijn grondvesten, Want dan staat hier ook, toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten des hemels. De fundamenten des hemels. Grappig, hè? Ik kan het zo uittekenen hoe dat zit. Maar niet als je een aanhanger bent van de moderne astronomie. Maar toen maar. Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten des hemels beroerden zich en daverden, omdat hij, God, ontstoken was. Rook ging op van zijn neus, dat is zijn termen ter aanduiding van toorn, heet dat. En een vuur uit zijn mond verteerde, kolen werden daarvan aangestoken. Mooie term is dat, kolen werden daarvan aangestoken. Dat is... Dit is gewoon het Hebreeuwse woord. Kegel. Met een gimel en een geet en een lamet. Maar het is ons woord kachel ook. Kolen, kachel. Echt wel. En gewoon ons woord kool, ja. Kolen werden daarvan aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neder. Dit is poëtisch taalgebruik. De Heer hoort in de hemel thuis, toch kwam hij naar beneden als het ware, bemoeide zich met de aardse gang van zaken en daarmee rekte hij als het ware de hemel op. Dat is de beeldspraak. En onderweg is er wat mij betreft enige aanleiding om er dan ook maar even op te wijzen dat de Heer de hemel optrekt en oprekt en iets daar beneden doet. Dat wordt toch wel als heel uitzonderlijk beschouwd, hè? Dat begrijpt u toch wel, hè? Dat zeg ik voor al diegenen die denken dat God dezelfde is als Baal. Of welke, willekeurig welke andere God dan ook. Die zich hier op aarde bezighoudt met het gedoetje van het menselijk bestaan. Met het menselijk bedrijf. Maar dat doet God niet. Dat denken velen. En ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, ik weet waar het vandaan komt, maar ik weet niet waar mensen bezielt dat ze dat echt denken of elkaar wijs maken of zichzelf wijs maken. Maar het is niet zo. Het idee dat alles bestuurd wordt van hoger hand, moet ik u zeggen, voor zover er van hoger hand wat bestuurd wordt in de praktijk, echt, is het de duivel die dat doet? Ik zei voor zover. Hoe ver weet ik niet, maar voor zover dat zo is, gebeurt het door de duivel en niet door de schepper. Die heeft in principe fundamenteel reeds lang, 2000 jaar geleden, afgerekend met het hele menselijke gedoe zo zonder meer. Waarbij ik ook niks gezegd wil hebben over daarvoor, maar gewoon ik praat over de huidige situatie. God houdt zich niet met de mensen of met de wereld bezig. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En het is rechtvaardig van God dat hij er dus niks meer mee te maken wil hebben. Het zou zelfs onrechtvaardig zijn van God als hij er wel mee te maken zou hebben. Dat is wat het is. Dus verbeeld je maar niks. Het enige wat overblijft is het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En voor zover God wat doet in deze wereld, is het de prediking van zijn woord. Opdat de mens die wereld achter zich zou laten, enzovoorts. Zie? Hij boog de hemel, daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten. En hij voer op een cherub, dit is echt literair verantwoord. Want wat hier heet, hij voer... In het Engels staat er gewoon ride. Hij reed op een cherub. Dat wil zeggen alsof een cherub... Dat zie je anders alleen maar in films, hè? Zo'n vliegend ding met veren en vleugels en wat het maar was. Of, wat staat daar?
Hij reed op een cherub.
Hij reed op een cherub, ja. Nou, het woord rijden is het woord rakap. En het woord cherub... is eigenlijk hetzelfde. Het zijn dezelfde letters in ieder geval. Rakab schrijf je met... Ik ben even aan het kijken. Ja, het is precies het omgekeerde. Letters zijn helemaal compleet verwisseld. Gerub is hetzelfde woord, maar dan achterstevoren. De betekenis blijft gewoon gelijk. Bovendien, dat woord rakab vertaald met voer of met rijden eventueel, is ons woord kar. Rakab. Kar. Het is het Engelse to carry. En ook het woord chariot. Swing down. Chariot. Let me ride. Enzovoort, hè. Niet chariot. Het is het gewone woord voor rijden. Maar het woord gerub drukt hetzelfde uit. Het idee wat erachter steekt is simpelweg dit. Het woord gerub. Voor zover het woord een betekenis heeft, men wil het gewoonlijk niet toegeven. Maar voor zover het woord een betekenis heeft, betekent het iets als de geïsoleerde. De afgezonderde. Daar zijn meer woorden voor, dat maakt het wat lastiger voor sommigen. Maar in de praktijk wordt het woord gerub vertaald met eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. Het is de eerstgeborene. Gerub, dat is dan begoer. Maar doe maar. Het is in principe hetzelfde woord. En het duidt op heerlijkheid. Vandaar dat we in de Bijbel, gewoon in onze Statenvertaling, in Hebreeën, ik doe het er niet om, maar het is Hebreeën 9, daar lezen wij over de zogeheten Ark des Verbonds uit het tabernakel. Dan lezen we dat op die Ark des Verbonds was het verzoendeksel, met daarop de cherubijnen, gerubs. De cherubijnen der heerlijkheid staat erbij. Waarmee meteen verklaard wordt wat zo'n gerub dan voorstelt. Ik zei net al, eigenlijk staat er gewoon voor eerst geboorterecht. Maar deze term zegt, er staat voor heerlijkheid. En u begrijpt hopelijk dat daar geen verschil tussen is. Dat volledige synoniemen zijn. Het is de heerlijkheid van de eerstgeborene. Zeker als het dan ook nog gaat over koningschap en priesterschap. En zo iemand wordt geacht niet te lopen, maar te rijden. Heb u dat? Ik bedoel, er zijn natuurlijk plaatsen waar ook de keizer te voet gaat. Ken je die uitdrukking? Of niet? Nee? Oh, dan moet je die maar eens uitzoeken. Hij schiet me niet helemaal correct te binnen, geloof ik. Maar het is een Nederlandse uitdrukking. Waar de keizer te voet gaat. Impliceren dat de keizer gaat nooit te voet. Behalve dan. Goed. Dat hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen. Behalve dan wanneer hij zich moet terugtrekken achter een deurtje. Maar dat was ook weer een ander eufemisme voor precies hetzelfde. Maar normaal gesproken, die lui gaan niet te voet. Die rijden of worden gedragen. Dat wil zeggen door een paard, dan rijden ze dus. Of ze worden gedragen in een draagstoel. Hè? Maaike Meu, zal ik maar zeggen, als ze ter kerke ging. Kennen jullie die niet, Maaike Meu? Nee? Oh. Die is van de Friese tak van de Nassau's? Nee? Uit Leeuwarden? Nou ja, laat maar zitten dan. Maar in de draagstoel, zo ging dat. Die lopen niet zelf, die worden gedragen. Dat hoort bij de status. In een rijtuigje. Naar Vinkeveen of Arnhem of naar Lombardije. Zoals de bekende koningin van Lombardije ging in een rijtuig rijden. Dat lied kent u waarschijnlijk wel, hè? Dat is volkomen kanoniek, dit lied. Maar goed. Hij voer op een gerub. Jawel, dat slaat op heerlijkheid die gedemonstreerd wordt. Nou ja, men laat Wodan of Donar of Odin of hoe die namen maar door elkaar gegooid worden, toch ook op een paard langs de hemel rijden. donderen. Ik grijp even vooruit op vers 14. Maar hier, toch? En natuurlijk, ja, Sinterklaas ook. Wie zei dat? op een paard, natuurlijk. Hij voer op een geroep. Dit is zinnebeeldig. Ik heb u al eens vaker gezegd misschien, maar anders vertel ik het u nu. Dat in de bekende handboeken over de leer der engelen, dat heet angelologie. Daar is gewoonlijk ook sprake van allerlei engelen, gewone engelen, aartsengelen. En dan heb je ook nog cherubs en serafs. En ik moet u zeggen, ik geloof er niet in. In de eerste plaats, je hebt engelen. En dat zijn niet alleen hemelse wezens bij gelegenheid. Aartsengelen bestaan niet, er is er maar één. Daarom heet hij ook aarts, met een T wel te verstaan. Aarts, opperste, eerste. Engel, er is er maar één. Nee, wie dat is, ga ik het nou niet over hebben, want ik wil het niet moeilijker maken vandaag. Maar er is maar één, aartsengel. En cherubs en serafs zijn identiek. En bestaan niet. Dit zijn zinnenbeelden.
Is het hetzelfde als de wagens in Ezekiel 1?
Zeker. Dat is symboliek. Ze zijn zinnenbeelden. Ze hebben een zinnenbeeldige betekenis. Zo goed als draken niet bestaan. Behalve dan sommige zeilboten heten zo, geloof ik. Dat ik me goed herinner. Maar He? Je hebt toch een drakenklasse, of niet? Ik heb geen verstand van. Ja, je hebt zelfs een gouden draak, ja. Of, nee, groene.
Een groene.
Een groene, groene. Gifgroen is die. Ja. maar toch wel. Maar ze bestaan niet. En een griffioen bestaat ook niet. Al lopen er heel wat rond in onze dagen nog steeds. Maar ze bestaan niet. Want, je weet wat een griffioen is? Ze bestaan niet, maar ik kan u zeggen wat het is. Dat is een leeuw met een arendskop. Of een valk of haarviskop, maar een roofvogel in elk geval. Dat is een griffioen, dat bestaat niet. Valt in de categorie sfinxen, maar sfinxen bestaan überhaupt niet. En bij sfinx denken we aan een leeuw met een mensenkop. Vanwege de grote sfinx bij Gizeh. Maar het is zinnebeeldig, bestaat niet. Eenhoornen bestaan trouwens ook niet. Het zijn beelden. Ze hebben een overdrachtelijke betekenis. En een cherub, net als een seraf, dat is een ander woord voor hetzelfde, is een uitbeelding van de heerlijkheid in het algemeen. En in het bijzonder de heerlijkheid van Christus. Vandaar dat voor zover cherubim, ik grijp hem er even aan bij Ezekiel, wat was het, 1 en 2 en 10, geloof ik. En nog eens zowat. Hebben ze vier, zijn het vier verschillende, dat wil zeggen ze hebben een verschillend aangezicht. Althans, daarmee worden ze geassocieerd. De leeuw, het rund, de mens en de arend. Maar er zijn sinds mensheugenis, nou ja, sinds Rooms-Katholieke heugenis, weet je veel, sinds christelijke heugenis, misschien langer, zijn dat de vier hoedanigheden, heerlijkheden eigenlijk, van de Heer Jezus Christus. Geprojecteerd op de vier evangelisten. Hebben u dat nog? Het is overdrachtelijk. Dit is beeldspraak wat we hier hebben. Wat er gezegd wordt is, de wereld schudde op zijn grondvesten. Nou ja, de aarde en de hemel daverden op de fundamenten of wat het maar was in vers 8. Dus ik zeg het maar in gewoon Nederlands. Dat wil zeggen, de Heer bemoeide zich mee vanuit de hemel. Hij werd gezien op de vleugel des winds of van de geest. Want ruach wordt vertaald met wind. Je moet toch wat om de beeldspraak in stand te houden. Maar het gaat om geest en wat vleugelen betreft. Het woord vleugelen, saf, heeft de betekenis van uitbreiding. Vandaar dat vlerken, vleugels zich uitbreiden over enzovoorts. Heb je dat nog? En voor degene die zich kunnen permitteren om even aan wat anders te denken. Wij kennen een dame die heet Sephora. Het is geloof ik ook een automerk of type. Ik weet niet meer welke het was. Safira. Dat is Sephora. En zo heette de vrouw van Mozes. En die, de naam wordt vertaald met een vogel. Tje. Want het is een dame en dan krijg je dus het verkleinwoord, hè. Dan heet je Jantje of Pietje of Klaasje. Dat begrijp je toch, hè. Of Aartje, ja precies, ja. Ik ken er een heleboel zo. Maar doe maar weer. Met vogeltje, maar het is een misverstand. De naam betekent dat ze zich uitbreidt. Dus uitbreiding, dat is wat het woord vleugel betekent. Daar is het begrip vleugel dus van afgeleid en daarmee ook het begrip voor een vogel. Het is een vlerken uitbreidt, maar de echte betekenis is uitbreiden. En dan gaat het hier ook over, gezien op de vleugelen des winds. Je kan je voorstellen dat dat langs de hemel vliegt en dat zich uitbreidt. En die kracht Gods die gemanifesteerd wordt. En wat er gebeurt, dat weet u, wat er gebeurde bij die gelegenheid. Er stond iemand op uit de dood en niet zomaar, die kwam weer terug. Maar iemand die werd omgezet. Hoe moet je dat zeggen? Van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Ja, wij kennen dat niet. Dat is nog nooit onderzocht. Misschien wel, maar daar kan men niks mee. Enzovoorts. Nee, ik denk ineens aan de lijkwade van Turijn, weet u wel. Die men onderzocht heeft. En voor zover men onderzocht heeft, zeggen we, ja, hier zijn. Dit is straling geweest waaraan het ding is blootgesteld. Enzovoorts. Want er is een hele, als het ware, fotografische afdruk in dat ding. In die lijkwade. In een stuk stof teruggevonden. En wat het maar is allemaal. Maar goed, daar wil ik verder ook geen uitspraken over doen. Maar waar het om gaat is dat hier iets gebeurt dat indruist tegen de normale krachten die werkzaam zijn in deze oude natuur. Die schepping. En zo verder. Vers 12. Hij zette duisternis rondom zich tot tenten. Een samenbinding der wateren. Wolken des hemels. Hoe het plaatje eruit ziet, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat God actief werd. Hij wekte de Heer Jezus Christus op, maar trok hem daarmee inderdaad weg uit deze wereld. Dat hij niettemin na zijn opstanding hier en daar verscheen, bewijst niet het tegendeel, maar juist bewijst wat ik zeg. Want hij stond op uit de dood en verscheen incidenteel aan zijn discipelen als een bewijs van dat hij daadwerkelijk was opgestaan, maar daarmee had hij zich tegelijkertijd teruggetrokken uit de wereld als zodanig. Want zijn verschijning in heerlijkheid wacht op de toekomst. Dat is nog nooit gebeurd. Alleen in een petit comité heet dat, in een kleine groep, alleen aan zijn discipelen, die om die reden ook heten zijn getuigen. Dat wil zeggen, zij hadden hem gezien, dus zij waren de enigen die konden zeggen, en moesten zeggen, om het zeker te maken, dat hij was opgestaan, maar daar blijft het dan ook bij. En dus God trok zich ook terug. Aan de ene kant greep hij in de wereld, aan de andere kant moet je zeggen, dat voor zover er ooit licht in de wereld was, werd het uitgedaan. En dat is wat uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament ook geleerd wordt dienaangaande. Nou ja, in het oude ook al hoor. Kortom, de Heer sprak. Hij donderde van de hemel. Dit is beeldspraak, want als iemand dondert, dan kan het zijn dat iemand valt. Maar het kan ook zijn dat hij een donderspeech houdt, of een donderpreek, zo heet dat toch. Dat wil zeggen dat hij tekeer gaat met een, enzovoort. Met kracht spreekt. Dat staat er ook. De Heer donderde van de hemel en de Allerhoogste gaf zijn stem. Dat is dus twee keer hetzelfde. Zo de gebruikelijke constructie in psalmen sowieso. De parallelisme. Hè? De Heer sprak, dan vraagt u misschien, wat zei hij dan? Toen hij zo sprak met kracht, dan moet ik u zeggen dat dat de verkeerde vraag is. Want het punt is dat wij van doen hebben inderdaad met poëzie, dichterlijke taal. En de aardigheid daarvan is, dus van alle goede literatuur eigenlijk zo, dat het uitdrukking geeft aan de meest basale begrippen die wij niet zomaar voor het oprapen hebben wanneer we ons richten op de buitenkant. Maar het punt is gewoon dat God is woord. Dit is een metafoor. God is woord. En dat staat in het Nieuwe Testament, sowieso. Letterlijk zo. En dat betekent dat al wat God doet, heet om die reden ook spreken. Nog anders dan. God is de onzienlijke, de onkenbare. Maar woord is de aanduiding van dat wat zich openbaart. Dat wat zich kenbaar maakt naar buiten toe. Ik bedoel, iemand vraagt je, waar denk je aan? En dan begin je te praten. En dan geef je uitdrukking aan wat anders niet geweten kan worden. Want je gedachten zijn tolvrij. Niet te hard roepen, want er is altijd wel een staatssecretaris die dan denkt, hey, we hebben nog ergens een bron van inkomsten. Maar goed, tot op heden is het tolvrij, om zo te zeggen. Blijf ook maar bij wat beeldspraak dan. Maar woord is de uitdrukking van wat anders niet gekend kan worden. En God is de onkenbare, de onzienlijke God. En al wat hij doet, heet dus spreken. Wat hij ook doet. En vandaar heet het, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, punt. En dan, hij post niks is en dan, en zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. En in hetzelfde was het licht en in hetzelfde was het leven. Want het komt allemaal van God en het heet woord, of licht, of leven. Want God is woord, maakt zich kenbaar en dan kon dus leven, want hij is het leven, enzovoorts. Heb je dat? En hier staat, God donderde van de hemel, dat is zijn krachtige actie, zijn woord, oké. Maar het is wat hij doet, zie. Dat blijkt ook wel, want er staat eerst, eigenlijk is dit een oefening begrijpend lezen natuurlijk. Hè? Hij donderde van de hemel, de Allerhoogste gaf zijn stem, ook doe je dat. Nog een keer. Hij zond pijlen uit en verstrooide ze. Hij bliksemen en zond hij uit en verschrikte ze. Dat wil zeggen, God werd actief. Wat deed hij? Nou, het beeld blijft van het onweer en het heet donderen. De donderslagen en de bliksemen wordt gezien als zijn pijlen. De wapens die God gebruikte om oordeel te brengen enzovoorts. Heb je dat nog? Lees het maar een paar keer. Dat is goed voor je, voor de ontwikkeling van je taalgevoel. Enzovoorts. En de diepe kolken der zee werden gezien. Dat is de dood, dat is de afgrond. Ik weet niet of je het merkt, maar je bent in Genesis 1. Duisternis was op de afgrond en God zeide. En toen sprak hij met kracht. En er kwam meteen een ander tot stand, als uitdrukking van zijn wil en wezen. Ja. De diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt. De gronden der wereld, dat is hier beneden, dat is hetzelfde als de fundamenten des hemels uit vers 8 trouwens, het is namelijk hier beneden, werden ontdekt door het schelden des heren van het geblaas des winds van zijn neus. Ik zei u toch, je bent terug in vers 8 en 9. Rook ging op van zijn neus. En hij zond van de hoogte, hij nam mij en trok mij op uit grote wateren. Je moet het je even voorstellen, ik ben geen filmmaker, ik ben zeker ook geen schilder, maar ben je enigszins vaag, dan krijg ik toch wel zo'n beeld van het wordt duister, het is onweer en bliksem en dan komt God zo in die duisternis, terwijl alles op zijn kop staat, dan komt God, grijpt God van boven tot helemaal diep in de diepste afgrond waar de wateren opzij moesten en de bodem van de zee 11 kilometer. Nou ja, niet hier, maar toen maar. En dan helemaal naar beneden en toen greep God daar
die de Heer Jezus uit het dodenrijk trok hem op. Enzovoort. Dat is wat uitgebeeld wordt hier met deze woorden. Hij trok mij op uit grote wateren. Huiswerk voor de volgende keer. Hoeveel psalmen zijn er en welke zijn het waarin dit ook besproken werd? Vergeet trouwens niet dan Jona 2 mee te nemen. Maar toma. Hij verloste mij van mijn sterke vijand. In de praktijk is dat de dood. En anders lezen we in Hebreeën 2. Waar staat dat hij doorheen de dood. Heen staat er niet bij, maar dat vul ik altijd aan. Voor de duidelijkheid. Teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Enzovoorts. En dan 1 Korinthe 15. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Is de dood. Die overwonnen was. Nou, dat zie je aan de hand. Hij verloste mij van mijn sterke vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Ze hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals, maar de Heere was mij een steunsel. Hij voerde mij uit in de ruimte. Mooi hoor, ruimtevaart. Hij voerde mij uit in de ruimte. Dat woord ruimte, dat is het woord Rachab is het eigenlijk. Ja, maar Rehob, Rachab. Wij kennen het als de uitdruk. Eigenlijk is het een van de uitdrukkingen voor het nieuwe verbond. Ruimte, omdat het oude verbond der wet wordt geacht een gevangenschap te zijn. Waarin men geen ruimte heeft. Waarin men geen kant op kan. De wet is frustrerend. Ja. Omdat het je beperkingen oplegt. Logischerwijze. En het heet dan, hij heeft mij in de ruimte geplaatst. De Heer, ik weet niet precies waar het staat. De Heer heeft mij in de ruimte geplaatst. En ik herinner mij de profetenzonen. Die kwamen bij Elia. Nee, het was Elisa geloof ik. En ze zeiden, laat ons hout hakken enzovoorts en een huis bouwen of wat het maar was. Want we hebben geen ruimte, de ruimte is ons te klein. En dan zegt Elisa, oké, ga dat dan maar doen. En toen kreeg je dat ongeval met die bijl. Die in de Jordaan viel en dan toch weer kwam bovendrijven enzovoorts. Dat is dood en opstanding dat nodig is om ruimte te maken namelijk. Want ruimte is de ruimte van het nieuwe verbond. En of men het begrepen heeft, weet ik niet. Maar het valt mij nog altijd op dat er zoveel. Het is nou een beetje oudbollig. Maar zoveel zogenaamde christelijke bouwwerken, kerkgebouwen of wat het maar was, eten Rehoboth. En dat is het meervoud van het Hebreeuwse woord voor ruimte. Heb je dat? Ruimte. Maar het is de aanduiding van het nieuwe verbond. De Heer plaatst ons in de ruimte. Geeft ons de vrijheid namelijk. Give me land, lots of land. Don't fence me in. Dat is een mooi christelijk lied, toch? Het is een lied van Manasse, moet ik u zeggen. Het is Amerikaans. Don't fence me in. De Amerikanen willen ruimte. Grote prairies, dat is Manasse. In de vrijheid gesteld. Zo werkt dat. Ja. Hij voerde mij uit in de ruimte. Hij bracht mij in een nieuwe verbond. Hij rukte mij uit. Uit een veel te krappe plaats. Dat is wat de dood is. Want hij had lust aan mij. Precies. Dit is mijn zoon. Knecht. De geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Heten het. En daar gaat het dus over. Kortom, woorden die pas hun betekenis krijgen als we zien dat ze niet maar gaan over David, maar dat het woorden van David zijn die gaan over de Heer Jezus Christus. Hij voerde mij uit in de ruimte.
Hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. Wat was het, Psalm 118, hoorde ik net? Ja. Over, hij stelde mij in de ruimte. Ja. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen, hoor. Ja.
Psalm 4, vers 2. Inderdaad, hij zegt, hij mij
ruimte. 118, vers 5, oké. Hij voerde mij uit in de ruimte en rukte mij uit. Impliciet uit de gevangenis dus, uit de benauwde plaats, want hij had lust aan mij, zoals gezegd, al zijn welbehagen. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. U weet, er is niemand rechtvaardig, daar is niet tot één toe, met dank aan Romeinen 3, waar het aangehaald wordt. Als er toch iemand rechtvaardig genoemd wordt in de Bijbel, betekent het dat zo iemand gelovig is, want God rekent geloof tot gerechtigheid, heet het immers. En als er zo'n gelovige was, ooit in de geschiedenis, dan is het de Heer Jezus. Trouw aan het woord van God. En dat is wat hier in de volgende verse ook expliciet staat dan, hè. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen. Dat wil zeggen dat die handen en daarmee zijn hele leven geheiligd was. Want reiniging is een synoniem voor heiliging. Ik ga Hebreeën 5 niet meer opzoeken, maar daar worden die termen door elkaar gebruikt. Ik meen zelfs zo uit mijn hoofd, maar misschien zit ik ernaast, dat als er staat en geheiligd zijnde, dat we ze er straks lazen, dat daar in de grondtekst staat gereinigd zijnde. Maar mij maakt het niet uit, want die woorden worden aantoonbaar door elkaar gebruikt. Reiniging is heiliging en heiliging is reiniging. En bovendien, als de zonen van Aaron geheiligd moeten worden voor het priesterschap, worden ze gereinigd, staat erbij. En dat gold voor alle voorwerpen, heilige voorwerpen ook. Ja. En zo is met ons ook, dat is Hebreeën 9 vers 14. Hij zou onze harten reinigen van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Dat is dus een reiniging ter wille van de heiliging. Hij gaf mij het leven weder. Naar de reinigheid mijner handen, vanwege mijn werken, mijn daden. Want ik heb des Heren wegen gehouden. Dat zijn dan niet de handen, maar de voeten. Maar in de praktijk maakt dat geen verschil. Ik heb des Heren wegen gehouden en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan, ben niet afgeweken van het woord van God. Het lezen van een vers als dit, vers 22, brengt mij in elk geval bij Psalm 119, waarbij ongeveer elk vers, en het zijn er heel veel in Psalm 119, hetzelfde zegt. Waarmee ook maar gezegd wil zijn dat ook Psalm 119 gelegd wordt in de mond van de Heer Jezus. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is Psalm 119. En dat is wat je hier terugvindt. Ik heb de zere wegen gehouden, ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan, want al zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen, daarvan week ik niet af. Als ik het over Psalm 119 heb trouwens, dan zeg ik meestal erbij dat je eens moet proberen een lijstje te maken van de synoniemen, en nog turven erbij ook, hè, van de synoniemen voor het woord. Uw woord, uw wet, uw inzetting, uw getuigenis, uw waarheid, en wat het maar is. Die woorden vind je hier, uw rechten, staat hier ook bij, enzovoorts. Waarna je gaat twijfelen of je uw wegen misschien ook mee moet tellen. En ik zal het maar doen, want die zijn dan weer synoniem met uw gedachten. Die schrijf je dus ook op, enzovoorts. Al zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen, daarvan week ik niet af. Maar ik was oprecht voor hem en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Zo gaf mij de Heere weder naar mijn gerechtigheid, dat is dus de herhaling van vers 21, naar mijn reinigheid voor zijn ogen. Zo gaf mij de Heere weder. De Heere bracht hem weder, gaf hem het leven weder, verloste hem uit de diepe afgrond, uit de voorgaande versen, uit de diepe kolken der zee, dan wel gewoon uit het dodenrijk. En dan de algemene vaststelling in vers 5, vers 26. Bij de goedertierende houdt gij uw goedertieren. Bij de oprechten, er staat bij de oprechte held, houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein. En dan staat er maar volgens mij moet het gewoon zijn en. En bij de verkeerde houdt gij u verdraaid, staat er dan. Maar als u mij vraagt wat betekent verkeerd, dan zeg ik, het betekent verdraaid. Dat is wat het woord betekent. Er zit een keer, een draai in. Het is krom. Verdraaid. Dus het is gewoon hetzelfde. Bij de verkeerde houdt gij u verdraaid. Ja, dan ben je de woordspeling kwijt natuurlijk. Het is dus ook verdraaid, krom. En gij verlost het bedrukte volk. Het is een algemene christelijke idee dat als je niks doet, dan helpt de Heer daar niet bij. Waar zou die je bij helpen? Maar als je jezelf helpt, dan helpt de Heer je ook, zal ik maar zeggen. Je moet wel eerst zelf wat doen en dan kun je erop rekenen. En ik denk dat dat in beginsel aan deze verse ontleend is. Het is deze gedachte. Ja. Gij verlost het bedrukte volk. Als je die woorden flink opblaast, en waarom ook niet. Het verdrukte volk, dat is een volk in doodsnood, in benauwdheid. Dat is de dood. En gij verlost is dan opstanding uit de dood. Dat is wel in extremis dan, maar toch is dat de algemene gedachte. Gij verlost het bedrukte volk, maar uw ogen zijn tegen de hogen. Ik vind het leuk vertaald natuurlijk. Uw ogen zijn tegen de hogen. Je kan het zo uitbouwen tot een lied. Uw ogen, dat wil zeggen uw werken, uw houding, is tegen de hogen, in de zin van de hoogmoedigen. Dat blijkt wel, want er staat, gij zult hen vernederen. En daar staan niet eens tekstverwijzingen bij. Maar ik herinner mij uit Jacobus, en ik meen ook uit Petrus, dat daar gesproken wordt over de God geeft de nederigen genade en de hogen die vernedert hij enzovoort. Daar staat de wereld aan tekstverwijzingen onder. En waaruit mogen blijken dat het een algemeen en veelgenoemde Bijbelse waarheid is. Alles wat hoog is zal vernederd worden, alles wat laag is zal verhoogd worden. De bergen zullen tot dalen gemaakt worden, de dalen zullen tot bergen worden. Natuurlijk, dat laatste is beeldspraak. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar zo gaat dat. Alles wat hoog is in de wereld, is bij God niet hoog. Het is andersom. En daarna volgt, want gij zijt mijn lamp, o Heere. De Heere doet mijn duisternis opklaren. Want de Heer is die lamp. Uw woord is een lamp. Ik had hem al geciteerd. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Op Psalm 119. Zodat je hier het woord lamp hebt als synoniem voor de woorden, de wet, de getuigenis, de inzetting Gods. En er hoort ook bij het begrip opklaren. Helder maken, licht geven dus. Want met u loop ik door een bende. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ja, met u wel, blijkbaar. En met mijn God spring ik over een muur. Dat is altijd handig bij de Olympische Spelen, denk ik dan. Maar doe maar. Maar u begrijpt toch hopelijk waar het over gaat. Het gaat over dingen die in principe onmogelijk zijn. Maar ja, met mijn God is alles mogelijk. En uiteindelijk gaat het dus over de dood, hè? En dan volgt, en die had zo uit Psalm 119 kunnen komen. Sterker nog, ik kijk even wat hieronder staat. Er staat zelfs een verwijzing onder in mijn Bijbel naar Psalm 119, vers 140. En al die versen in Psalm 119 zeggen elk voor zich exact hetzelfde. Het is onbegrijpelijk, maar het is zo. Maar er staat, Gods weg is volmaakt. En daarna, de reden des Heren is, dat had net zo goed volmaakt kunnen staan, maar er staat een ander woord, is zuiver, doorlouterd, gezuiverd betekent dat. En dus ook volmaakt. Maar let op de overeenkomst tussen Gods weg en des Heren reden. God is de Heer en de Heer is God en zijn weg is zijn woord, zijn reden. En andersom. Men kan er namelijk van op aan, het is zuiver, het heeft geen bijbedoelingen enzovoorts. En u weet hoe het is met woorden van mensen, met de redenen van mensen. Er zit altijd wat bij wat niet zuiver is. Dat is officieel ook. Men wil dat ook. Wij moeten ons politiek correct uitdrukken. We mogen bepaalde woorden niet meer gebruiken. En ik heb net gelezen dat je in, waar was het, Zeerenberg of waar was het? Of Zevenaar, waar was het? Dat het woord carnaval niet meer gebruikt mag worden. Dat moet zijn het verkleedfeest. Carnaval mag niet meer, want dat is Rooms-Katholiek. En nou zijn die mensen daar allemaal Rooms-Katholiek, maar het mag niet meer. Dat is dus voor de Mohammedanen. Dat woord mag je ook niet gebruiken natuurlijk. Maar de muzelmannen dan, vooruit. In mijn jeugd heten ze nog zo. De muzelmannen. De moslims. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik bedoel er niks beledigends mee. Deze keer niet. Nee, maar voilà. Maar het betekent dus dat je woordkeus, maar er zit al wat achter waarom je het zo zegt en niet zo enzovoorts. Dat vind je overal, dat vind je in de religieuze wereld, zeker ook in de politieke wereld. En hoewel ik er minder bekend mee ben, zeker ook in de commerciële wereld. Toch? Nou ja. Ik zal u de voorbeelden besparen hoe dat werkt, maar. Maar er zit altijd. Je moet altijd bang zijn dat er iets achter zit. Nou ben ik van huis uit. Dat gelooft u waarschijnlijk niet, maar ik ben van huis uit van nature. Ben ik verschrikkelijk naïef. Maar. ja. En bovendien flegmatisch, dus traag. Ik neem alle tijd enzovoorts. En na verloop van tijd krijg ik dan toch wel eens argwaan. Enzovoorts. Maar, want ja, ik kan er ook niet aan wennen. Dat er mensen zeggen, maar bedoelen ze dat ook? Uiteindelijk ben ik er nooit zeker van. Nou ja. Maar God bedoelt wat hij zegt. Dat is de strekking van het vers. Nou ja, u weet het, Romeinen 3 zegt, God is rechtvaardig. Daar gaat het hele hoofdstuk over, voor de goede orde. Dat staat er niet bij, maar het is zo. Het hele hoofdstuk gaat erover, over de rechtvaardigheid Gods. Die geopenbaard wordt ook in het evangelie enzovoort. Maar God is rechtvaardig. En alle mens, leugenachtig, onrechtvaardig. De idee daar is, en het staat er ook, God houdt zich aan zijn woord, dat is rechtvaardig. En de mens is onrechtvaardig, want die houdt zich niet aan zijn woord. Niet aan het woord van God, maar ook niet aan zijn eigen woord. En dat is het grote verschil. En daarom wordt er een groot punt van gemaakt in de Romeinenbrief. Eigenlijk is dat de hele Romeinenbrief, die gaat over de rechtvaardigheid van God. Ik denk dat er een speciale climax ligt in hoofdstuk 3, maar feitelijk gaat het over het hele Bijbelboek. God is rechtvaardig en God houdt zich aan zijn woord. Hij heeft zijn plannen niet veranderd, hij doet wat hij gezegd heeft, hij doet wat hij beloofd heeft, enzovoorts. Het is hoogst essentieel, omdat allerwege, ook binnen het zogenaamde christendom, gedacht wordt en geleerd wordt dat God zijn plannen onderweg wijzigt. Sterker nog, men gelooft hier en daar veel namelijk, dat wij God zover kunnen krijgen dat hij zijn plannen wijzigt. En aanpast aan onze plannen. Toch? En dit is heel fundamenteel bijbels hoor. God zegt en spreekt en hij zegt, zijn woord van mij uitgegaan en het zal niet wederkeren. Ik neem het niet terug. Dit is wat ik gezegd heb, daar hou ik me aan. En daarom hebben we een God die betrouwbaar is. Ik herinner me trouwens dat ik was laatst, ik weet niet meer waar het was, ik weet ook niet meer wie het was, maar er werd bij de afkondiging aan het eind van de bijeenkomst kwam er iets bij als van dan en dan en dan zullen we weer Deo Volente. Als God het wil. En bij het uitgaan van de bijeenkomst zei een dame tegen een zuster zei tegen mij, ze leren het ook nooit. Natuurlijk wil God dat. En ik vond hem wel aardig, die opmerking. Want er zijn een paar dingen waarvan we zeker zijn dat God het wil. Daar hoef je niet bij te zeggen, indien God het wil, toch? En ik denk, dat staat in de Bijbel, toch, dat je dat erbij moet zeggen. Nee, dat staat over als je het idee had van morgen ga ik zaken doen daar en daar. En dan ga ik zus en zo en dan ga ik daar en daar naartoe. Dat weet je niet. En het kan best zijn dat het anders loopt dan je in je hoofd denkt. Dat is de strekking van, was het Jacobus 3 geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar er zijn zaken waarvan je zeker, kijk als je zegt dan komen we bij elkaar, is de bedoeling voor bijbelstudie, dan kun je wel zeggen als God het wil, maar hoezo zou God het niet willen dan? Als je dat dan niet eens zeker weet of God het wil, dan wordt het wel moeilijk. Of je het zo lang rekt, of je het zo lang redt, of je ondertussen niet onder lijn 9 loopt of zoiets, of fietst met je e-bike, ja, dat weten wij niet. Maar u moet dan wel bedenken dat het niet, dat als het gebeurt, was het niet God die dat zo geregeld heeft. Al zijn er mensen die denken, daarom zeg ik het ook, dat God dat wel zo geregeld heeft. En dat dat ongeveer alles is wat God doet. Zorgen dat de kindertjes geboren worden, dan laat hij het wel een beetje erg afweten, lijkt mij. Of hij laat ze op de verkeerde plek geboren worden. Ja, laten we daar nou eens over discussiëren. Kom op, zeg. Maar, laat het maar. En kindertjes geboren worden en mensen weer wegnemen. Zo van, ja, het is die zijn tijd nu. Dus, waar is lijn 9? Hoe laat komt die langs? Ja, mensen denken dat echt. Ja. Als je tijd is, ga je toch. Hoezo is, wat is dat voor een raar idee dat dat geprogrammeerd is? Laat staan dat het de wil van God zou zijn. De Bijbel zegt, als je sterk bent, dan word je zo oud. En als je heel sterk bent, word je nog wat ouder. Als het mee zit, word je 74,5. En dan 10 maanden. Maar goed. Zoiets. Wat zegt de Bijbel? De tijd en toeval en omstandigheden bepaalt het al. Dat is niet kosmisch geregeld. Dat is ook niet wat de duivel regelt. Dat is ook niet wat God regelt. Dat is de natuur. Ja, ik kan er ook verder niks aan. Maar je moet daar God de schuld niet van geven. Ik persoonlijk beschouw het als godslasterlijk.
te denken dat God dat allemaal doet. Want ja, dan lijkt het toch of hij het niet goed doet. En dan zeggen we, ja, maar wat God doet is wel gedaan, dus we moeten het maar accepteren. Het is de wil van God. Kom op zeg, zijn we Mohammedaans geworden? Als Allah het wil, en je moet er maar in berusten, of boeddhistisch, iets met een kosmische toestand en je kunt er toch niks aan veranderen. Het is een machinerie die draait en dat moet nou eenmaal zo wezen. Zo werkt het niet. Zie. Kortom, God spreekt en hij houdt zich aan zijn woord en wat wij zouden doen is ons daaraan onderwerpen en daaruit leven. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft en dat is wat hier besproken wordt. En inderdaad, als mens op aarde. Met een speciale roeping, speciale bestemming. Dat is waar. In zijn geval van Gods wegen verwekt. In zijn geval. Maar dat is uitzonderlijk. Maar niet in min. Mens op aarde in onderwerping aan God in de hemel. Volgens wiens woord hij hier op aarde leefde. En wiens woord een lamp was voor zijn voeten en een licht op zijn pad enzovoorts. Dat is waar naar gerefereerd wordt hier. Gods weg is volmaakt, de reden des Heeren is doorlouterd. Hij is een schild, daarmee een bescherming. Een schild voor allen die op hem betrouwen. Nou ja, dat schild dat kom je vele malen tegen in de psalmen. En in het Wilhelmus heet dat, hè. Mijn schild en de betrouwen. Vind je de beide woorden bij elkaar. Zijt gij, o God, mijn Heer. Zo is het maar net. Want wie is God buiten, behalve Jehovah, de Heere. En wie is een rotssteen buiten onze God? Dat wil zeggen, God, de Heere, is een rotssteen, heet dat. In de zin van de onwankelbare, degene waarop gebouwd niet alleen kan worden, maar waarop gebouwd zou worden uiteraard. En het hele begrip rotssteen kennen wij de hele Bijbel door als een metafoor voor God. Dan wel voor de Heer Jezus Christus, de Messias. Zeker. En dus heet het, God is mijn sterkte en kracht. Niet dat dat twee verschillende dingen zijn, uiteraard. Maar het is een normale stijlfiguur. Twee synoniemen bij elkaar. Het heet dan ook een synoniem, ja. God is mijn sterkte, kracht. En hij heeft mijn weg volkomen geopend. Ook, maar dat zal u niet verbazen, ook het begrip openen is een term voor het nieuwe verbond. Een opening maken. En je komt het nogal eens tegen. Wij kennen het ook gewoon in onze Nederlandse taal. Het idee van je zoekt een opening. Toch? In de betekenis van een mogelijkheid. Een kans. En we hebben het niet alleen over voetballen. Toch? Je zoekt een opening. We hebben het ook over het schaatsen. Je moet even binnendoor zien te komen. Ja. Toch of niet? Nou ja, zoiets. En volkomen geopend. We kennen het begrip trouwens ook van, hij heeft mij de poort der gerechtigheid geopend. Dat is trouwens ook Psalm 118, nou we het er toch over hebben. En wij kennen ook de deur. Uit Johannes 10. En de deurwachter die de deur open doet. Voor de goede herder. En die deur, dat is net zo goed die van opstanding uit de dood, uiteraard. De poort der gerechtigheid. Heeft mijn weg volkomen geopend. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden. U weet wel, dat zijn de herten, de hinden. Hebben die willen zien lopen, rennen, springen, lichtvoetig. Nou, lichtvoetig. Ja, die beesten wegen niet niks. Maar als je ziet wat die kunnen en hoe die springen, is onvoorstelbaar. Zo heet dat. Niettemin, de hinde moet wel eens hijgen, heb ik begrepen. Uit Psalm 42 was dat, geloof ik. Ja. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden. Hij stelt mij op mijn hoogten. Dat wil zeggen, hij maakt de weg gemakkelijk. Hij begeleidt mij, geeft de kracht die nodig is. Sterkte en kracht om een weg te gaan. En om alsnog strijd te leveren trouwens. Want dat is wat dan volgt. In vers 35. Hij leert mijn handen ten strijde. Zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ik vind het mooi hoor, want dit zijn klassieke thema's. Uit, nou ja, waaruit? Sinds mensenheugenis. Het idee van dat de koning is ook de legeraanvoerder. Er is kracht voor nodig om een volk te beheren. En dus te beheersen, om erover te heersen. Dus de koning is per definitie ook de chef-staf, om zo de inspecteur-generaal. Verzin het maar, hoe het maar heet. Hij is de legeraanvoerder. Van oudsher is dat altijd zo geweest. En als het echt de koning is. Als het de echte koning is, de echte legeraanvoerder, dan heeft hij ook het zwaarste wapen. En wapens, dat was natuurlijk van oudsher niet buskruid en wat het maar was allemaal. Donderbussen en hoe ze maar heten, die dingen. Maar het is pijl en boog, speren of wat het maar was. Maar dan de kracht van het wapen is eigenlijk gelegen in de kracht van degene die het wapen bedient. Een speer die doet in zichzelf niks. Die loopt, die gaat niet. Die blijft gewoon liggen of staan wat hij me doet. Maar verder niks. Maar het gaat om die boog waarmee pijlen geschoten worden. Maar de boog moet dan eerst gespannen worden. Zodat de kracht die gebruikt werd om de boog te spannen. Daarna zich ontlaat. En die pijl aandrijft, om zo te zeggen. En de echte koning is gewoonlijk, volgens de klassieke clichés, is gewoonlijk de enige die die boog kan spannen. Dus de boog van de koning. Zelfs andersom. Wie die boog kan spannen, wordt de koning. Dit is klassiek. Later krijg je een andere variant. Dat is die van het zwaard. Wie dat zwaard kan hanteren. Is de echte koning, of eventueel wie het zwaard uit de rots kan trekken. Excalibur. Wie het zwaard uit de rots kan trekken, is de echte koning. U weet wel, King Arthur enzovoorts. Maar het is zo'n klassiek thema. Je zou het moeten herkennen, maar de idee die erachter steekt. Want ja, je begrijpt ook dat dit een soort beeldspraak is. Zodat je abstracte dingen kunt uittekenen en je voor kunt stellen. Een kind kan dat begrijpen. Waar het werkelijk over gaat is natuurlijk de kracht, de mentale kracht van de koning ook. En die drukt zich uit in zijn wapenen. En vandaar die boog, een stalen boog. Zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Hij trekt hem zelfs helemaal kapot. Zo sterk is hij. Zie je? Je komt die boog ook tegen in. Die is wel aardig om even te melden. In Openbaring 6, de eerste verse. Daar verschijnt een ruiter op een wit paard. En het is niet Sinterklaas. Hoewel het wel een soort charlatan is, maar het. Een ruiter op een wit paard. En hij had een boog. Heb je dat? Je vraagt je af waar zijn pijlen zijn. Nou, die zijn er niet. En wat hij voorstelt. Och, er is zoveel over gediscussieerd en geschreven. Als ik langzaam praat, schiet me dat allemaal te binnen. Maar dat moet helemaal niet. Het is de duivel. Oké, de antichrist dan. Dat was hetzelfde, maar toen maar. Ook niet. Het is abstracter. Het is niet iemand, het is iets. En kijk maar, want daarna is er sprake van nog een paard. En die werd macht gegeven, de tweede. En die werd macht gegeven om de vrede te nemen van de aarde. Zodat je nou weet wat die eerste, die ruiter op het witte paard, met die boog voorstelt. De vrede namelijk. En daarom, hij heeft wel een boog, maar geen pijlen. Voor zover hij krachtig is, is het niet militair geweld, maar is een andere kracht. Een geestelijk ding trouwens in dat geval. Want het is inderdaad de kracht natuurlijk van de antichristen, van die vorst die komen zal. En van die vrede en vrede en geen gevaar en wat het maar was. Maar het is abstracter dan je zou denken. Maar dat blijkt uit de volgende paarden die daar genoemd worden. Ruiters moet ik zeggen, want het zijn er vier. En de tweede heet neemt de vrede weg van de aarde. En daarna, de volgende is die van de hongersnood. En de volgende is die van de dood, heet het gewoon. En oorlog, honger en dood zijn drie begrippen die bij elkaar horen. En ze zijn de uitdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Ik zeg het nu alleen heel snel, omdat ik het niet bespreken wil. En die eerste van de vrede, dat slaat op de vrede in de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniel. Het is niet noodzakelijk iemand, hoewel er iemand achter steekt. Maar het is een of andere macht die erachter steekt. Het is feitelijk de duivel zelf. Maar goed, boog, als uitdrukking van kracht. En hier, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt gij mij gegeven het schild uw heils. U dacht dat de geestelijke wapenrusting een ding is dat ontleend is aan Efeze 6 misschien. Maar dan moet ik zeggen, nee, in Jesaja kom je hem ook al tegen, de helm der zaligheid. En hier heet het schild des heils. In 2 Samuel 22 vers 36. Dat wil zeggen, er is een wapenrusting gegeven hier aan de Heere Jezus Christus. En omdat ik nu moet ophouden, zeg ik eigenlijk het belangrijkste erbij. Waar het over gaat is weliswaar over een strijd, maar als u mij gevolgd hebt en deze woorden van de psalm gevolgd hebt, begrijpt u dat we terecht zijn gekomen na de opstanding van Christus. Hij is in de ruimte geplaatst. Zijn weg is volkomen geopend. Hij is aangegord met sterkte en kracht. En wat het maar was allemaal. En er wordt toch gesproken over een strijd. En een wapenrusting. En dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus. Waarin wij, u en ik, Efeze 6, een strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En waartoe wij een wapenrusting hebben ontvangen. Een zwaard en een schild en een helm en wat het maar wezen mag. Want wij staan in de strijd. Hebben jullie dat nog? Ik heb eens een keer jaren geleden het commentaar gekregen van iemand die naar bandjes luisterde, voor mij dan, hè, toen we nog met cassettebandjes werkten. Zei, als je hoort praten, dan is het net of je aan het vechten bent, of er tegenstanders in de zaal zijn. Is dat zo erg? Ik zeg, nee, misschien niet. Maar dit is een strijd. Dit is oorlog als het gaat over het woord van God. Je weet niet waar je mee van doen hebt. Ja, met mensen. Maar wat er nog achter steekt, dat is niet vlees, maar geestelijke boosheden in de lucht. Wij staan in de strijd en wij zijn niet maar lieve, tolerante, zoete kinderen gods, of iets dergelijks. Een beetje vrome, slappe figuren, zal ik maar zeggen. Echt niet. Wij zijn krijgsknechten van Jezus Christus, zo heet dat. En het is dus echt oorlog. Dat is het probleem waarmee wij rechtstreeks van doen hebben. Ik hoop dat u dat goed tot u doordringt. Het is ook maar niet een zaak van, we hebben hier een stuk tekst en wat staat er eigenlijk? En de een vindt dit en de ander vindt dat en dan is het tijd, dan gaan we weer naar huis en de volgende keer verder. Zo is het niet hoor. Zo ziet het er misschien uit, maar er staat veel meer op het spel. Het gaat om wat waarheid is, wat God ons hier bekend maakt, omtrent de echte waarheid. Ik heb moeite even met die term, maar toe maar, dat is toch waar het over gaat. Het is oorlog en in die strijd zijn wij, worden wij geleid, beschermd, aangevoerd door de Heer zelf. En daarom heet hij de koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En in de eerste plaats hebben wij één zwaard, heet dat. Heb je dat nog? En dat is wat hier beschreven wordt. Maar let op die termen van open en ruimte enzovoort. Die volgt hier trouwens ook weer in vers 37. Je hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij enzovoort. Maar u weet hoe het was. De strijd eerder in zijn aardse omwandeling eindigde wel degelijk in de dood. Dat wil zeggen, daar was geen overwinning en de kruisiging was geen overwinning, integendeel. De overwinning was daarna pas in zijn opstanding. En daarover wordt hier vervolgens geschreven, over het tegenwoordige werk van Christus. En daarin, zegt Romeinen 8, zijn wij meer dan overwinnaars, implicerend dat het wel degelijk oorlog is en ook nog wel even blijft. Nou ja, feitelijk tot de jongste dag aan toe. Niet maar tot de wederkomst van Christus, maar ook daarna. Ook in de 1000 jaar, om zo te zeggen, en zeker aan het eind daarvan nog. Dat blijft nog even, want die spanning tussen die oude schepping en die nieuwe schepping, dat blijft bestaan. En het is nog steeds de strijd tussen God en de duivel. Daar komt het op neer. Toch? Nou goed, u mag er een poosje over nadenken, want wij zijn weer keurig over de tijd heen. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we mogen leven uit uw hand en uit de rijkdom van uw genade en mogen wandelen in het licht van uw profetisch woord. We danken u te mogen kennen. En dat waar alles in deze wereld labiel is en vergankelijk van aard en niets hier blijvend is, hebben we toch dit eeuwig blijvende en levenwekkende woord van God. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om dit woord te openen. We mogen vaststellen dat ook deze woorden van duizenden jaren oud nog steeds actueel zijn en ons ook spreken over onze tegenwoordige tijd. Maar boven alles mogen we onze hoop en verwachting stellen op u met betrekking tot de toekomst. En mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid en in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daarom vragen we u op grond van uw woord, wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.